Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij een nieuwe podcast. Het is weer vrijdag en vandaag is het tijd voor podcast 116. En podcast 116 gaat over familieopstellingen, oftewel ook systemisch werken. Systemisch werken is eigenlijk de paraplu. En familieopstelling is een van de manieren om dat ook uiteindelijk uit te werken. Nou, ik heb heel veel vragen gekregen naar aanleiding van diverse stories van mezelf. Omdat ik namelijk op dit moment bezig ben met een verdiepende opleiding als systemisch werker. En ik heb vorig jaar heb ik al een opleiding al gedaan. En nu ga ik dus verder de diepte in. En ik ga nog 2 weken dit volgen. En dan heb ik mijn certificaat op zak en ben ik nog meer eigenlijk in staat om ouders en kinderen, maar ook andere mensen te helpen, ook rondom systemen. Maar wat is dat nou precies? Nou, ik ga je daarin meenemen, want ik heb veel vragen gekregen van volgers. En deze vragen heb ik ook verwerkt in mijn podcast, ook in mijn voorbereiding hierop. En ik hoop dat ik ze allemaal kan beantwoorden. Zo niet, stel gerust nog een vraag via Instagram of via mijn mail. Dan beantwoord ik die natuurlijk. Ik ga beginnen van wat is nu precies een familieopstelling? Nou, daar zijn verschillende betekenissen ook wel van. Maar ik heb gekozen eigenlijk voor deze. En die komt van Bert Hellinger, van het Bert Hellinger Instituut. Dat is een instituut waar je ook opleidingen kan volgen om uiteindelijk ook familieopsteller te worden. En ik vind dit een hele mooie, dekkende betekenis eigenlijk rondom dit begrip. Want een familieopstelling is eigenlijk een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. En de onbewuste patronen en dynamieken daarbinnen. En samen met een begeleider, en dat kan ik bijvoorbeeld zijn, onderzoek je het familiesysteem en kijk je waar ruimte voor beweging zit. Een familieopstelling is een mooie manier om persoonlijke vraagstukken op een andere manier ook te bekijken. Ik ga nu echt beginnen met mijn podcast, want ik denk dat dit een mooie omschrijving is eigenlijk van waar ik verder mee wil gaan om te vertellen wat het systemisch werk ook kan betekenen. Nou, hoogbegaafdheid, en dat weet je denk ik zelf ook wel, misschien heb je een hoogbegaafd kind of een kind met een ontwikkelingsvoorsprong of een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong, maar ja, dat brengt onder andere intellectuele uitdagingen met zich mee. Maar niet alleen intellectuele uitdagingen, maar ook emotionele en juist sociale behoeften. En als ouders staan we er gewoon vaak voor de uitdaging om niet alleen zeg maar, te begrijpen wat voor potentieel je kind hebt, maar ook om de complexe dynamiek binnen ons gezin of binnen jouw gezin ook in te zien. En in deze reis zeg maar, van bewustwording en groei, kan juist het systemisch werken, waaronder dus familieopstellingen valt, een heel krachtig hulpmiddel zijn. Want, hoogbegaafde kinderen lijken soms op emotionele spons, als het ware. Die gevoelens van jou misschien overnemen, van broertjes of zusjes, van opa of oma, misschien wel op school. Op het moment dat er iets zit in een systeem, wat ruzie is, misschien merk je het wel als je mocht je een partner hebben en dat je met je partner eigenlijk al een paar dagen zoiets hebt van, we hebben nog net geen woorden, zeg maar, of nog net geen ruzie, maar er is wel iets. Ik irriteer mij aan mijn partner of andersom en daar zit een bepaalde ongemakkelijkheid. Juist hoogbegaafde kinderen die met hun voelsprieten overal, zeg ik wel eens, die juist zo sensitief zijn, die pakken dat op. En die kunnen zich misschien juist daardoor wel anders gaan gedragen. Doordat je met je partner niet helemaal, lekker kunt praten of kunt communiceren. En dat pakt dus een hoogbegaafd kind als een spons als het ware dus op. En die dynamieken, die kunnen uiteindelijk tot uiting komen in boze gedrag. En dat hoeft dan helemaal niet met school te maken hebben. Kan wel natuurlijk. Maar kan ook daarmee te maken hebben dat er iets speelt in de onderstroom, zeg je dan wel eens. En dat komt op het moment dat het naar boven komt, dan lijkt ook wel weer of de rust ook weer in huis is teruggekeerd. En tuurlijk, als je met je partner even wat ongemakkelijke tijd doorgaat, dan Ja, dan is dat logisch dat je met je partner dan niet zo heel lekker uitkomt. Maar wat dat ook met kinderen dus kan doen, dat is echt bizar. Dus op het moment dat je dan weer hebt uitgesproken of er is even een clash geweest, als het ware, en alle boze woorden zijn er weer uit en het is weer oké tussen jou en je partner, dan zie je vaak ook dat er weer rust in het systeem komt en ook bij een kind. Maar goed. Door die familie dus, het gezin dus in kaart te brengen, worden dus juist die onzichtbare patronen worden zichtbaar. Je gaat dingen zien waarom iets gebeurt op een bepaalde manier. En dit begrip is juist de eerste stap naar het creëren van een gezondere omgeving voor zowel jou als ouder, als je kind of je kinderen of misschien wel het hele gezin. Want vaak zijn verstoorde relaties binnen de familie een bron van stress dus ook voor een hoogbegaafd kind. Ik gaf net al het voorbeeld als je even niet zo lekker gaat met je partner. Ik denk dat we dat allemaal hebben als je een relatie hebt. Dan kan dat dus een bepaalde stress of een bepaalde onrust bij je hoogbegaafde kind veroorzaken. En juist een familieopstelling kan helpen bij het identificeren van deze verstoorde relatie. En misschien denk je nu, ja, maar Saskia, ik heb gewoon heel af en toe eens woorden met mijn man of met mijn vrouw. En dat hoeft toch niet helemaal bekeken te worden? Nee, dat hoeft ook niet. We hebben allemaal wel eens woorden en allemaal speelt er wel eens iets. Maar als het constant iets is wat constant terugkomt, of je merkt bij jezelf dat jouw ouder vroeger tegen jou heeft gezegd: oh, wat ben je toch dom? Kun je niet eens wat harder gaan werken? Of als je harder werkt, dan haal je mooie resultaten. Dan ben ik trots op jou. Nou, dat gevoel, misschien herken je het wel. Het gevoel om het nooit goed te doen, dat je dat vanuit jouw ouders hebt meegekregen. En dat je juist het tegen jezelf hebt gezegd op het moment dat je vader of moeder bent geworden. Dat gevoel, dat wil ik echt nooit overbrengen naar mijn kind. Want dan heb ik nog steeds zoveel last van. Ik ben van angstig. Ik ben daardoor perfectionistisch geworden. Ik wil dat niet. Ik wil dat echt voorkomen. Op het moment dat je daar keihard je best voor doet, zal het zeker iets doen. Zal het zeker zo zijn dat je kind daardoor minder vaak zo'n opmerking krijgt. Maar toch in het onbewuste systeem, in die onderstroom, zit toch op de een of andere manier iets wat jou nog steeds hindert. Want jij hebt er nog steeds last van dat een van jouw ouders dat misschien wel tegen jou gezegd heeft. Jij wil niet dat jouw kind dat hoort, maar toch speelt dat. Want jij doet heel erg je best om het ook niet aan je kind door te geven. En juist daarvoor zijn hoogbegaafde kinderen en heel veel kinderen trouwens, hoor, maar ik maak natuurlijk deze podcast voor hoogbegaafde kinderen, zijn hier extreem gevoelig voor. Het zit in de onderstroom en als het ware kan dus zo'n verstoorde relatie of iets wat een traumatische gebeurtenis is, en dat klinkt misschien zwaarder dan dat het is, maar je noemt heel snel iets wat gebeurd is, een gebeurtenis wat echt indruk op je heeft gemaakt, een trauma, ja, dat kan uiteindelijk naar boven komen en toch spelen. Dus de uitdagingen waarmee dus een hoogbegaafd kind eigenlijk geconfronteerd kan worden, zitten soms geworteld in oude familietrauma's, in oude familiegewoontes. En misschien is dit wel een onopgeloste kwestie tussen jou en je ouder, maar misschien wel tussen jouw ouders en hun en die ouders weer, dus jouw grootouders. Het kan ook zijn dat er een keer oneenigheid is geweest of nog steeds is tussen broers of zussen. Misschien wel tussen jouw broer of zus. Of tussen de broer van jouw vader. Of tussen de opa van jou en uiteindelijk jouw vader, dus zijn vader. Of natuurlijk aan de vrouwelijke kant. Dat kan allemaal. En dat speelt uiteindelijk een rol. Juist deze onopgeloste kwesties. En dat speelt dus een rol bij het identificeren van een verstoorde relatie. Kun je uiteindelijk in beeld brengen? En dat kan dus door middel van bijvoorbeeld een tafelopstelling of een familieopstelling. Eigenlijk maak je het visueel en dat geeft uiteindelijk ook om de situatie, het trauma of een onopgeloste, verstoorde relatie, onopgeloste kwestie wilde ik zeggen, dan geeft dat ook uiteindelijk weer van waar kun je ook wat doen. En de uitdagingen waarmee een kind bijvoorbeeld geconfronteerd kan worden, zit dus vaak ook geworteld in oude familietrauma's. En juist die familieopstellingen, die kunnen dus onthullen wat deze traumatische gebeurtenis en het impact heeft op het heden, dus in het hier en nu. En door bewust te worden van deze trauma's, kunnen ouders ook ergens een ondersteunende omgeving creëren om je zoon of dochter te helpen deze last te dragen en uiteindelijk ook te helen. Nou, wat heel belangrijk is bij familieopstelling, is ook de fysieke ordening van de representaties. En een representatie is eigenlijk het visueel inzichtelijk brengen van uiteindelijk zo'n situatie. En ik doe dat op door middel bijvoorbeeld van tafelopstellingen met poppetjes of met andere voorwerpen of met fiches. Ik kan dat ook doen met live representanten. En dat betekent dat het mensen zijn die uiteindelijk voor een ander gaan representeren. Dat hoeft dus helemaal niet. Stel dat jij een situatie hebt of een kwestie hebt met jouw vader of moeder, dan hoeft het helemaal niet zo te zijn, of eigenlijk meestal is het niet zo, dat jouw vader of moeder ook daadwerkelijk in die opstelling ook plaats gaat nemen. Nee, die opstelling, stel dat jij dus te maken hebt met inderdaad een ouder die vroeger altijd tegen jou had gezegd: kom op, je kan nog best een beetje harder. Ik wil dat je een 9 haalt of een 10 haalt op je rapport. Dan hoeft jouw ouder hoeft helemaal niet aanwezig te zijn. Je ouder is wel in zoverre aanwezig door middel van bijvoorbeeld een vloeranker. Iets op de grond wat ik neerleg om uiteindelijk jouw vader of moeder te representeren. Of een poppetje die staat voor jouw moeder. Of een poppetje dat staat voor jouw kind. En op het moment dat je dus de situatie, als ik met jou een familieopstelling zou doen, online of live, maakt ook niet uit, dan zou ik eerst heel erg gaan navragen waar je tegenaan loopt. Wat is jouw hulpvraag? Waar loop je tegenaan? En eigenlijk met al die informatie die jij geeft, ga ik een waslijntje, een denkbeeldig waslijntje maken. En ik ga kijken of met al deze informatie of wij uiteindelijk een bepaalde opstelling kunnen doen. Een opstelling waarmee we zorgen dat we dus visueel representeren. En dan kun je uiteindelijk op die manier kun je ook de dynamiek binnen een familie ook symboliseren. Voor mij zegt bijvoorbeeld heel veel als jij je ouders op een bepaalde plek zet ten opzichte van jou. Dan zie ik hoe eigenlijk de interactie is tussen jou en je ouders of tussen jou en je broers of zussen. En het stelt mij ook daardoor in staat om samen met jou, als jij een familieopstelling of een opstelling bij mij zou doen, om ook te kijken, hé, wat zou er nodig kunnen zijn om een verandering daarin aan te brengen? Wanneer ontstaat er dan rust in het systeem? En op het moment dat er rust in het systeem ontstaat, bijvoorbeeld in het systeem van jou en je ouders, ontstaat er ook vaak rust in het huidige systeem, dus tussen jou en je kind, of jou en je gezin, of jou en je relatie. Dus het is niet zo dat een kind daadwerkelijk ook bij een opstelling aanwezig hoeft te zijn, tenzij een kind de hulpvraag is. Dus ik wil altijd de persoon waarover het gaat, waar die hulp wil hebben, die verandering wil ervaren, die wil ik wel altijd bij de opstelling hebben. Nou, en wat dan heel belangrijk is, ook van het systemisch werken, is uiteindelijk ook te kijken naar oplossingen. Een familieopstelling is niet alleen bedoeld om problemen dus te identificeren, van nou, we zetten de poppetjes neer, we representeren, maar ook juist om de wegen naar herstel en harmonie te vinden. Ouders, en misschien ben jij de ouder ook wel van een hoogbegaafd kind, kunnen met deze inzichten juist weer bepaalde stappen ondernemen om, ja, misschien wel ondersteuning te bieden aan je kind, die de groei en de ontwikkeling van je kind of het zelfvertrouwen ook uiteindelijk gaat bevorderen. Vaak als je een opstelling doet, dan kom je achter zaken van: hé, ik doe inderdaad altijd dat. En dat heeft een gevolg dat mijn kind dit of dat gaat doen. En op het moment dat jij je daar bewust van bent, dan kun je ook een stap maken ook naar uiteindelijk heling. Zo noemen we dat dan ook. Nou, wat heel belangrijk is, dus binnen deze context, is het dus daarom ook essentieel dus ook om te begrijpen wat familieopstellingen dus zijn en hoe ze bijdragen aan het ontrafelen van verborgen dynamieken. Ik heb recent nog twee opstellingen gedaan En wat ik merkte bij de ene opstelling, dat was een online opstelling, dat de persoon heel duidelijk zei, die had iets meegemaakt met haar vader. En daar had ze nu nog steeds last van, maar ook in haar huidige leven naar haar gezin toe. En op het moment dat we dat het probleem als het ware inzichtelijk hadden gemaakt, gingen we kijken naar van hé, wat zijn nou stappen om te nemen om op te lossen in het systeem? En we verplaatsten de poppetjes, althans dat doe ik dan in opdracht van haar, want in dit geval is het online, dus zij vertelde mij je moet je poppetje zo neerzetten en dit en dat. Ik zag bij haar een rust ontstaan. Het was echt alsof ze zoiets had van, oh, ik hoef me daar niet meer druk om te maken, wat mijn vader heeft gezegd. Ik laat het lekker bij hem. Ik laat die zwaarte dat ik nooit goed genoeg was, dat hij altijd gefrustreerd was en soms ook wel echt nare dingen verbaal tegen mij zei, laat ik bij mijn vader. En zij kon het echt achterlaten. Zij kon als het ware die zwaarte bij haar vader neerleggen en zij kwam zelf tot rust. En ik had een paar dagen geleden nog contact met haar en toen gaf ze aan, Saskia, ik heb een bepaalde rust over mezelf heen. Ik heb echt zoiets van, nou, wat mijn vader toen heeft gezegd, nou, ik laat het maar. Het doet me eigenlijk niets meer. Ik weet dat hij het heeft gezegd, dat kan ik niet kwijtraken, maar het doet me niets meer. En op het moment dat er dus dit gebeurt bij een persoon, en in dit geval bij deze mevrouw, was het zo dat ze ook zegt, het boeit me niet meer. En daardoor is ook haar gevoel van ik moet het altijd goed doen, ik wil niet dat mijn eigen kind dit meemaakt, is ook verbroken. En daar zijn juist hoogbegaafde kinderen zo ontzettend gevoelig voor. Dus wat er dus ook gebeurt, hè, dat ik eigenlijk een verborgen dynamiek, wat er dus allemaal ontstaat en wat er dus gebeurt vanuit jouw verleden en van jouw eigenlijk gezin van herkomst naar je kind toe. Dat kun je dan heel mooi helen. Een opstelling helpt je dus ook eigenlijk bij het herkennen ook van hardnekkige patronen. Misschien van jou als ouder wel, van opvoeder. En leert je dus ook daardoor om heftige emoties te begrijpen die ergens ook weer niet logisch zijn in het hier en nu. Want je wilde helemaal niet zo zijn zoals je vader of je moeder, maar toch gebeurt het wel. Toch laat je af en toe even zo'n ballonnetje op en die pakt juist je kind, pakt die ballon, eigenlijk trekt die naar beneden. Door als het ware dus een innerlijk beeld buiten jezelf neer te zetten, kun je er van een afstand naar kijken. En dat maakt ook, nou ja, eigenlijk familieopstellingen zo ontzettend mooi, dat je van inderdaad een afstandje kan kijken. En constant kijken van wat gebeurt er als ik iets verplaats. En dit geeft juist dat diepgaande inzicht en leidt tot oplossingen ook voor zaken waar je eerder misschien wel totaal geen grip op had. En stel hè, je hebt een kind wat extreem boos en agressief gedrag laat zien. En ik zou met dat kind aan de slag gaan en je constateert inderdaad dan daar ook samen van, ja, boosheid wordt minder. Maar toch verdwijnt het niet helemaal. Er lijkt dus ergens iets meer aan de hand. Iets wat die boosheid ook in stand houdt. En dit kan heel vaak dus ook onbewust zijn. En juist met die onbewuste gevoelens, die kun je dus zichtbaar maken met een familieopstelling. En dan kan ik samen met, nou ja, de cliënt, in mijn geval dus de cliënt, ook onderzoeken van waar zit het nou in? Zijn er onverwerkte gevoelens? Is er loyaliteit naar het familieopstelsysteem? Misschien heb je ooit wel gezegd, ik ga mijn vader nooit, ik ga nooit een ander vertellen wat hij allemaal heeft gedaan. Dan is er een bepaalde loyaliteit. En juist door de manier van vraagstelling, wat ik allemaal heb geleerd en ook uitvoer, dat geeft uiteindelijk inzicht op die diepere laag, die onderstroom, wat er speelt bij kind en ouders. En dat inzicht zorgt ervoor, dus om iets van iets onbewust juist bewust te maken, dat zorgt voor eventuele concrete oplossingen en handvatten ook, zodat die problemen zelfstandig ook kunnen worden opgelost. Ik heb nu heel veel verteld over familieopstellingen en ik kan me voorstellen dat je nog steeds denkt, het is nog steeds wel heel onduidelijk voor mij, of misschien is het wel duidelijker en wil je er meer van weten. Ik heb op dit moment nog niet op mijn website staan de mogelijkheid voor familieopstellingen om dat in te plannen. En dat heb ik heel bewust er nog niet op staan. Want een familieopstelling is namelijk vaak niet een uurtje met iemand aan de slag gaan. Daar zit vaak 1,5 tot 2 uur in. Dus op het moment dat jij voelt, Saskia, ik wil heel graag, zou ik dit willen, dan zou ik je willen vragen, neem even via een mailtje of via Instagram contact met mij op, omdat ik dit op mijn website, kun je heel mooi in mijn digitale agenda, kun je plekjes reserveren, bijvoorbeeld voor een 1-op-1 sessie, maar ook voor een nijsessie met biotensor, wat eigenlijk wat ik juist altijd samen combineer, zowel de biotensor om dingen, onbewuste emoties naar boven te halen en om die uiteindelijk ook om te zetten naar iets bewust, waardoor je het ook kan loskoppelen. Omdat er meer tijd voor nodig is voor cliënten, soms dus langer dan een uur. En ik wil daar ook de tijd voor nemen voor mijn agenda. Dus op het moment dat jij zegt, Saskia, ik wil hier iets mee, ik wil heel graag een afspraak met jou en ik wil gaan kijken naar een bepaald systeem of een bepaald patroon, dan wil ik met jou apart een afspraak maken, waardoor ik de tijd ook voor jou kan nemen. En dat kan minder goed, vind ik, als je dat zo op de website inplant. Dus mocht je interesse hebben, neem even contact op. Dan kom ik er daarbij op terug ook. En dan gaan we daar in een overleg ook met elkaar een goede afspraak, een goed moment ook voor plannen. Ik had het net ook nog even over de biotensor en nij. Ik heb daar eerder podcast 94 over opgenomen. Ik vind juist de kracht van beide methodieken vind ik enorm sterk en die combineer ik ook met elkaar. Dus waar ik soms met ouders werk puur alleen aan een familieopstelling, gebruik ik soms de biotensor erbij om juist die emoties naar boven te halen en om het bijvoorbeeld los te laten met uiteindelijk een familieopstelling. Of ik gebruik familieopstelling als basis en uiteindelijk ga ik het helen door middel van de biotensor. En juist deze methodieken maken het enorm krachtig om dingen die je niet vanzelfsprekend zijn, die niet aan de oppervlakte liggen, waar een misschien een psycholoog ook die geen systemisch werken toepast. Gelukkig passen steeds meer psychologen dat wel toe, maar om dan ook juist meer de diepte in te gaan. Dus eigenlijk concluderend, systemisch werken met dus de kracht van familieopstellingen biedt jou als ouder van een slim kind niet alleen inzicht in de verborgen dynamiek van je gezin, maar ook uiteindelijk naar richting naar herstel en harmonie. En ik zie het ergens als een reis van bewustwording en heling. En niet alleen dus voor het kind, niet alleen voor jou, want het gaat jou als ouder ook zeker wat opleveren, maar eigenlijk voor het hele gezin, voor het hele systeem. En dat is iets wat ik zo krachtig vind en wat ik eigenlijk ieder gezin ook gun. Nou, mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, want ik ga er een eind aan breien, dan kun je me die stellen via Instagram, via een direct mail. Dus even een persoonlijk berichtje sturen via de chat. Of je mag mij ook een mail sturen naar saskia@saskiahuizen.nl of info@saskiahuizen.nl. Dan komt het bij mij terecht en dan krijg je in ieder geval een antwoord van mij. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.